Goedenavond, broers en zusters, hartelijk welkom in hier die eredienst, ook gasten en hulle wat inluister. Baie welkom. Voor ons die dienst begin, lees ik die afkondigings van die kerkraad. Vandaag is dit biddag vir gewas en arbeid. Met blijdschap maakt die kerkraad bekend dat een dochter in die gezin van broeder en zuster Anthony en Charlotte Wilcox geboren is. Hulle noem haar Helen Carla. Met dankbaarheid kan ons hier die jaar weer voor ons senior lidmate een gezelligheid houden. Maak alsjeblieft die 23e oktober vast in uw dagboek, zou u belang stellen. Meer inlichting zal in die van huis tot huis geplaatst worden en ook in die postvakjes beschikbaar wees. Wees ook welkom om uw diaken te contacten om reëlings te treffen. Voor die vulling van die vacatures voor 4 ouderlingen stel die kerkraad die volgende broeders voor. Gerhard Bijker, Willem Bijker, Albert Bouwmeester, Leendert de Vente, Reinder Groenveld, Berend Kamphuis, Jan Ros, Adriaan van den Berg. Voor die vulling van die vacature voor 3 diakens, die broeders Adriaan Aartsma, Jan Bakker, Erik Bosker, Henk Drijfhout, Willem Hofsink, Reinier Ros. Die verkiezing van die ambtsdraad zal als die Heere wil zondag 31 oktober direct na die ochtenddienst plaatsvinden. Die ouderlingen vergaderen als die Heere wil aanstaande dinsdagavond. De eerste collecte is vandaag voor die dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor die zending bestem. Na fotum en zeer groet zing ons psalm 66 vers 1, 66 vers 1, kom ons begin hier die dienst staande. Ons belei onze afhankelijkheid van die Heere met die woorden. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. Ontvang nou die zegengroet van die Heere, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, verbonden door de Heilige Geest. Amen. Kom ons zoek als gemeente die aangezicht van de Heere in ons gebed. Ons bid saam. Heere in die hemel, u is gerechtig op al ons bewondering en lof. Want in ons levens is daar rechtig geen enkele reden waarom u bemoeienis met ons zou willen hennie. En toch, nou dat ons hier als gemeente bij elkaar is, kan ons verzeker wees dat u bereid is om met ons om te gaan. U wil voor ons belangrijke dingen zijn. Maar u wil ook naar ons luisteren. Daarom wil ons u op hierdie ogenblik eerbiedig uitnooien om met uw woord naar ons toe te komen. En om met die woord ons voor te bereiden op die gebed wat u vandaag van ons als kerk verwacht. Wijs ons alsjeblieft hoe afhankelijk ons van u is. Help ons ook om die doel van ons levens te verstaan en om ons levens op die doel gericht te houden. Maak dit voor ons duidelijk, dat ons leven in alle omstandigheden kan floreren, omdat dit een leven is wat gevoed wordt door uzelf, die bron van alle leven. Geef ons een gezegende eredienst. Help allemaal wat in hier die dienst een specifieke taak heeft. Help ons allemaal om te zingen en te beleiden, om te luisteren en te bid en uw grote naam daarin te verheerlijk. Ons vraag dit eerbiedig om Jezus ontwil. Amen. Kom ons, open die woord van die Here en ons lees uit die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs. 2 Korintiërs, hoofdstuk 8. En ons lees die verse 1 tot 15. 2 Korinthe 8 vers 1 tot 15. Die woord van die Here lui als volgt. En ons maakt jullie bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geschenkt is, dat onder baie beproeving door verdrukking hulle oorvloedige blijdschap bij hun diepe armoede oorvloedig was in hun rijke milddadigheid. Want hun was na vermoeien, ik betuig dit, ja, boven vermoeien, gewillig. En het ons met groot aandrang gesmeekt dat ons hun gaven en hun deel in die dienstbetoning aan die heiliges moet ontvangen. En het niet alleen gedoen zoals ons verwacht het niet, maar het hulzelf eerst aan de Heere gegeven en toe aan ons door die wil van God, zodat ons Titus verzoek het dat hij, net zoals hij tevoren begin het, zo ook bij jullie nog hier die liefdedaad moet volbrengen. Maar zoals jullie in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ijver om in jullie liefde voor ons, zorg dat jullie ook in hier die liefdedaad oorvloedig is. Ik zeg dit niet als een bevel niet, maar om door die ijver van ander ook die echtheid van jullie liefde op die proef te stellen. Want jullie kennen die genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, alhoewel Hij rijk was, terwille van jullie arm geworden het, zodat jullie door zijn armoede rijk kan worden. En ik geef in hier die zaak mijn oordeel, want dit is voordelig voor jullie, omdat jullie al reeds een jaar geleden begin het niet alleen om te doen niet, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, zodat net zoals die bereidheid om te wil er was, zo ook die voltooiing kan wees uit wat jullie bezit. Want als die bereidwilligheid daar is, is dit wel gevallig volgens wat iemand bezit, niet volgens wat hij niet bezit niet. Want ik bedoel niet dat daar voor ander verlichting moet wees en voor jullie verdrukking niet, maar dat volgens gelijkheid jullie oorvloed in hier die tijd hulle gebrek kan aanvullen, zodat ook hulle oorvloed jullie gebrek kan aanvullen en daar gelijkheid kan wees. Zoals geschreven is, hij wat baie gehad het niet te veel gehad niet. En hij wat weinig gehad het niet te min gehad niet. Tot zover die schriftlezing kom ons zing nou Psalm 50 vers 7 en 11. Psalm 50 vers 7 en 11. Die tekst voor die verkondiging op hierdie biddag is Spreuken 30 vers 7 tot 9. Spreuken 30 vers 7 tot 9. Dus die woorden van Agur, vers 7. Twee dingen vraag ik van u. Onthoud dit niet aan mij, voordat ik sterf niet. Hou valsheid en leuentaal ver van mij af. Geef mij niet armoede of rijkdom niet. Laat mij geniet die brood wat voor mij bestemd is. Dat ik niet, als ik oorverzadigd geworden heb, u verloren niet, en zei, wie is die Heere? En dat ik niet, als ik arm geworden heb, steel en mij aan die naam van mijn God vergrijp niet. Na die preek zing ons Psalm 128, vers 1 en 4. 128, 1 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters, zoons en dochters, zolang ons oor een leefbare inkomsten beskik, zeg maar minstens die vlak van inkomen van een gemiddelde blanke Zuid-Afrikaner, aanvaar ons baie dingen als vanzelfsprekend. Maar zodra ons besteedbare inkomen vermindert, zodat ons minder kan koop als voorheen, dan merk ons kielijk dat dingen niet meer zo vanzelfsprekend is niet. Gezondheid is ook iets wat ons dikwijls als vanzelfsprekend aanvaardt, totdat ons ziek wordt. Ja, dan kan jouw wereld kielijk in duigen stort. Of je krijgt een ernstige motorongeluk. Je kijkt die dood in die oor. En jouw leven verandert. Dit voelt voor jou, jouw leven zal nooit weer diezelfde wees nie. Of jij verloor jouw werk. Je krijgt die gevoel dat jouw leven geen zin meer heeft. Of jij ervaart op school iets wat alles in een ogenblik verandert. Je wordt beschuldigd van iets wat beslist onwaar is. Ja, niemand is zeker dat zijn leven morgen nog net zo glad zal verlopen zoals vandaag niet. Vandaag is dit biddag. Aanstonds zal ons als gemeente die Heere nader in gebed. En dan gaan ons een zegen over ons levensafbed. Over alles wat ons bezighoudt. Dan zal ons aan die Heere beleid dat alhoewel ons niet altijd van hom afhankelijk voelt niet, ons toch besef dat dit wel die geval is. Ons is afhankelijk. Daarom is dit een ernstige en noodzakelijke gebed. Ter voorbereiding op daar die gebed gaan ons luisteren naar wat die Heer in zijn woord voor ons zegt. Ons tekst kan als volgt opgesomd worden. Ons tekst is een gebed voor alles wat nodig is voor een leven wat aan Godse doel beantwoordt. Ons tekst is een gebed voor alles wat nodig is voor een leven wat aan Godse doel beantwoordt. Broers en zusters, een tekst zoals die van vanavond is mens geneigd om onmiddellijk te focussen op die deel wat redelijk eenvoudig is om te verstaan. Agur vraagt die Heere of hij hom iets zal geven tussen rijkdom en armoede. Want in beide van hier die uiterstes, rijkdom en armoede, schuil zekere gevaren. En Agur wil daartegen beschermd worden. En dit lijkt daarom alsof Agur vraagt: Heere, geef mij iets tussen rijkdom en armoede. In dat geval zal hij dan ook voldoende hebben voor een redelijke leven. Dan mag Agur tevreden wees en hoeft hij hem niet verder daarover te bekommeren. Ons kan dit toepassen op onze huidige situatie. Dit komt min of meer daarop neer dat ons die Heere vraagt om een gemiddelde inkomsten. Terwijl ons dalk toch heimelijk hoop op die dubbele daarvan. Rijk wees is niet nodig, niet. Maar ons zou ook niet ontevreden wees over een inkomen even meer als dit wat ons nou heeft. Maar die vraag is natuurlijk of Agur ons in hier die tekst werkelijk leert om te bidden voor een gemiddelde inkomen wat ons leven relatief geriefelijk en vrij van financiële zorgen maakt. Kom, ons begin bij het begin. Agur vraagt nadrukkelijk twee dingen van die Heere. Hij wil graag tegen leuns en bedrog beschermd worden. En hij wil voor rijkdom en armoede bewaard worden. Daar is dus twee zaken. En Agur vraagt dit niet slechts voor een beperkte periode, niet, maar voor zijn hele leven. Toch moet ons verstaan dat Agur niet vraagt voor een levenslange waarborg, voor een geriefelijke leven niet. In zijn bede koop hij als het ware niet een verzekeringspolis bij een geziene Zwitserse bank, wat levenslange inkomen waarborgt niet. Nee, want uit die vraag wat Agur aan die Heere stelt, blijkt reeds dat hij beseft dat als die Heere niet naar hem luistert, niet, als die Heere hem niet geeft wat hij vraagt, niet, zijn leven bedreigd kan worden. Dan kan dit gebeuren dat die duivel hem in zijn greep krijgt en hem zal verzoeken om ter wille van materiële dingen van God afscheid te nemen. Vandaar hier die dringende pleidooi. Alsjeblieft, Heere, weer leuens en bedrog in mijn leven. En geef mij geen rijkdom of armoede niet. Dit lijkt mondelijk naar twee zaken wat min met elkaar te maken heeft. Maar ik zal proberen aantonen dat dit inderdaad wel met elkaar verband houdt. Hier die dingen zal meer duidelijk worden als ik eerst die tweede bede hanteer. Dus ook die deel wat die beste past bij ons verwachting van een dag van gebed. Dus die bede, Heere, geef mij niet rijkdom niet, maar ook niet armoede niet. Ons verstaan dit dikwijls zo dat ons daarna moet streven naar iets tussenin, wat dit ook allemaal wie is. Toch is daar meer. En daarom wil ik jullie vragen om persoonlijk betrokken te raken bij hier die beden. En dit is hoe kom ik vraag, het jij, het u, die afgelopen jaar zo een verlangen ervaar? Of ervaar jij dit thans, reeds vandaag? Kom, ons kijk eerlijk in die spiegel. Ons vergelijk ons onlangse leven met die bede tot die Heere wat Agur aan ons voorhoudt. Ik denk, broers en zusters, dat niemand van ons ooit een verlangen naar armoede ervaart het niet. Zelfs al was dit dan in die geheim. Mondelijk kon sommigen van ons gedenken dat die leven van een monnik in een klooster toch niet zo slecht is niet. Een monnik bezit wel niks niet, maar toch hoeft hij hem niet te bekommeren over kost, over kleren en onderdak niet. Maar een verlangen naar armoede, nee, dat klinkt voor ons ongewoon. En niemand zou aan die Heere durven vragen voor een brand, wat sy besigheid in puin lê nie. Niemand het die Here ooit gevra vir 'n orkaan of 'n aardbewing wat sy huis vernietig nie. En niemand sal daaraan denk om die Here te vra dat 'n plantsiekte sy kosbare mielieoes aantas nie. Nee, ons vra nie vir armoede of ellende nie. Dit sal dwaas wees. Met rijkdom is dit beslis anders. Nee, misschien vra ons die Here niet direct vir rijkdom nie. Vir ons gevoel is dit onvanpas. Maar toch denk ik, min mensen het nog nooit gedroom van een groot erfenis nie. Of gehoop vir een groot succesvolle onderneming nie. Of na die succesvolle afhandeling van een groot bezigheidstransactie. Of een groot bestelling wat baie vir jou zou betekenen nie. En wie het nog nooit gedroom van een persoonlijke voordeel, wat jou meer financiële ruimte zal bieden nie? En kort, die begeerte naar rijkdom is bij ons baie meer prominent dan die begeerte naar armoede. Laat ons daarom eerst kijken naar die gevaren van rijkdom. Die vraag is waarom die wijze Agur, dienstknecht van die Here, bidt dat rijkdom van hom weerhou mag worden. Dit is niet omdat daar als zulks iets verkeerd is met rijkdom niet. Heel dikwijls lees ons in die Bijbel dat rijkdom en voorspoed als een zegen van die Here gezien kan worden. Nee, daar is niks verkeerd met rijkdom niet. Maar daar is wel iets fout met ons als mensen. Rijkdom kan een gevaar voor ons inhouden. Agur zei hieroor, dit is mondelijk dat als ik alles heb wat mijn hart begeert, ik die Here zal kan verloren door te zeggen, wie is die Here? Je hoeft dit niet eerst hardop te zeggen, niet. Maar dit kan toch ongemerkt jouw levenshouding wees. Naarmate die aantal nullen in jouw banksaldo vermeerder, hoe minder wordt ons gevoel en besef van onze afhankelijkheid van de Here. Want in die geval van rijkdom ondervindt ons in die praktijk dat steeds meer dingen binnen bereik komen. Die veelheid van goederen en diensten wat je kan kopen, schep steeds minder die gevoel dat jouw geld ooit zal opraken. Zelfs als jouw kredietkaart iwers niet werkt niet, is dit makkelijk genoeg om die probleem vinnig op te lossen. Laat ik u een voorbeeld geven, wat op een heel ander vlak ligt, maar wat toch illustreert hoe jouw gevoel van afhankelijkheid van die Here baie makkelijk kan afnemen. Als ik een lang pad motorrit aanpak, hoop ik altijd dat die engine zal blijven lopen. Want als iets met die engine verkeerd gaat, dan heb ik geen idee hoe om dit weer aan die gang te krijgen. Ik word dus voor 100% afhankelijk van hulp van buitenaf. Maar ik kan mij voorstellen dat de persoon wat wel kennis draagt van engines, beslist niet diezelfde bekommernissen als ik ervaar niet. Want als problemen opduiken, dan kan jij dit zelf oplossen. Gestel jij weet alles van engines, die werking van die engine houdt geen geheimen voor jou, Andy. Jouw hart klopt dan niet vinniger als jij voorbij plekken rijdt waar jij hulp zou kunnen krijgen. Want jij zou engine problemen waarschijnlijk makkelijk zelf kan oplossen, indien dit opduikt. Nou broers en zusters, iets soortgelijk gebeurt als jij bij je geld bezit. Je kan makkelijk alles kopen wat jij nodig hebt. En daarmee verschuif je die Heere God makkelijk naar die tweede plek Slechts als jij iets niet meer zelf kan rechtkrijgen, dan doe jij een beroep op die Here. Ik denk dat ons dit allemaal herkent. Zelfs als jij niet rijk is niet. Ons bezit immers allemaal kundigheden op gebieden in ons leven waar ons in zo'n mate thuis voelt, dat ons makkelijk voelt, dat ons niet meer in die eerste plek die Here nodig heeft niet. Ik vraag net, wie bidt tot die Here als hij hoofdpijn heeft? Ze doen dit niet. Jij neemt een pijnstiller. En slechts als die pijn niet verdwijnt nadat jij 6 pillen gedrenkt hebt niet. En als die dokter ook niet weet hoe om dit te hanteren niet. Is dan, kijk ons naar die Here. Dit is eigenlijk precies diezelfde als om te zeggen, wie is die Here? Ik kan zonder hem klaarkomen. Tenminste in die meeste gevallen. Nou ga ik nog een stapje verder. Want Agur bedoelt rechtig niet dat slechts rijkdom ons makkelijk kan verleiden om die Here te vergeten, omdat ons meen dat ons hem niet nodig heeft niet. Nee, dat is ook belangrijk hoe jij jouw bezit hanteert. En dan besef ons dat ook andere dingen ons kan verleiden om precies diezelfde te doen als wat rijkdom kan doen. Agur verwoordt dit met die woord verloeien. Dit sluit aan bij die eerste bede van ons tekst. Hou valsheid en leuentaal ver van mij af. En dat ik u verloeien niet. En zeg, wie is die Here? Derhalve is die verloening van de Here niet iets wat jij als gelovige slechts met woorden kan doen. Niet. Ons is verstandiger als dit. Die gebruik van woorden maakt dit veel te opvallend. Niet één van ons zal ook ernstig zeggen, die Here heeft niks daarmee te doen. Niet. Maar ons optreden spreekt dikwijls wel duidelijke taal. Ons kan makkelijk daarmee die Here ignoreren. Ons zien dit dikwijls uit die manier waarop ons bezit hanteert. En dit verraait een heel andere ingesteldheid als wat die Here van ons vraagt. Ons kent vanuit die Bijbel die veelgebruikte beeld van een rentmeester. Een rentmeester is iemand wat die eigendom van een ander moet besturen. Wel, wat denk jij van een rentmeester wat pronk met die dingen wat aan hem toevertrouwd is, terwijl hij veronderstel is om dit slechts te besturen? Het is immers niet dingen wat hij zelf bezit niet. Wat denk jij van een rentmeester wat die geld van zijn heer verkwist op dingen wat slechts zijn eigen beeld wil verbeteren? Dit is onvanpas en zijn meester zal dit niet dulden. Niet. Want die rentmeester is slechts aangesteld om die eigendom van zijn heer te besturen. Hij is niet verondersteld om daarvan voor eigen voordeel te gebruiken, niet, maar slechts voor die voordeel van zijn heer. Als ons nou hier die beginsel op onszelf toepast, dan beseffen ons dat die heer aan elk een van ons zijn bezit uitdeelt, om dit in zijn naam te besturen. Van jong en oud. Van ziek en gezond. Dit betekent dat ons dit slechts mag gebruiken voor die doel waarvoor hij dit gegeerd. De Heer vraagt dan dat ons levens, ons bezit en eenvoudig alles wat ons het op hem moet recht. Hij is die schepper. Hij is die gever daarvan. En hij het recht daarop. En zodra ons bezit, en in die voetspoor daarvan ook ons levens, van die Here losmaakt, dan doen ons precies wat Agur wil voorkomen. Waartegen Agur ons graag wil beschermen. Want volgens Agur het dit noodlottige gevolgen voor ons levens. En nou ga ik proberen om dit een beetje meer concreet in te vullen, Want ik is bang dat ons dit anders maar net voor kennisname aanvaar en dat ons levens op een verkeerde manier zal voortzetten. Die meeste van onze verdiensten wordt elke maand automatisch op ons bankrekening gedeponeerd. Maar zelfs al ontvang ons dit als contant of als geleendheidsinkomsten of voordeel, dit is steeds diezelfde ons krij beschikking over geld. Of dit nou baie geld is of minder geld. Die besteding van ons geld is niet een zaak waarmee die Heere niks te maken heeft. Niet. Ons moet onszelf afvragen, wie is ons eigenaar? Dat is die Heere. Hij heeft ons voor die volle prijs gekocht. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ons is dus zijn bezit. En dit betekent niet net dat dit wat ons als bezittings beschouwt, maar ook ons hele leven gericht moet wezen op die doel wat de Heere daarvoor bepaald heeft. Net zoals ons niet vrij is om zelf over ons leven te beschikken, is ons ook niet vrij om zelf over ons bezit te beschikken. Dit vraagt niet van ons een gedwongen of krampachtige ingesteldheid niet. Laat dit duidelijk wees. Ons moet niet vergeten, die Heere beoogt slechts ons eigen welzijn. Hij heeft zijn onmetelijke liefde voor ons reeds van eeuwigheid af beschik. Niet waar, niet? Nee, ons moet sterven niet. Maar die zoon van God heeft voor ons gesterven. Zodat ons die ware leven kan ontvangen. God heeft niet gezegd, hier geef ik jou reeds een gedeelte van die leven niet. Kijk maar of jij daarmee genoegzaam kan klaarkomen. Nee, die leven wat ons ontvangt is slechts een ware leven zolang dit met Christus verbonden is. En daarom moet dit ook zichtbaar worden in ons alledaagse leven. Ons leven moet aantonen dat ons God dient. Ons moet onszelf die vraag voorhouden, toon ons leven daadwerkelijk dat ons aan die Heere verbonden is. Want dan loof ons die Heere met ons leven en zelfs en met alles wat Hij ons in daar die leven geeft. Ons, broers en zusters, heeft slechts één doel op aarde en dit is om een levende offer van lof aan God te wezen. En dit betekent dat als jij jouw inkomen besteedt buiten die Heere om, dat jij dan in werkelijkheid terugkeert naar die leven buiten God. Maar ons moet ieder dag bedenken, die leven wat die Heere geeft, is een verloste leven, waarvoor Hij een hoge prijs betaald heeft. Nou, op die manier krijg inkomen en bestedingscijfers onmiddellijk een geestelijke dimensie. Net zoals jouw gezondheid ook een geestelijke dimensie hebt, zo ook die tijd waarover jij mag beschikken. En die vraag wordt derhalve, hoe gebruik jij jouw lichaam? Hoe hanteer jij jouw ziekte? Wat maak jij met jouw tijd? Dit is alles dingen wat ons nooit van die Heere mag losmaakt niet. Want als ons dit doen, dan vallen ons in die strik van rijkdom wat durft vragen, wie is die Heere eindelijk? Dit wil zeggen, ik kan ook zonder hem klaarkomen. Ik heb hem niet nou nodig niet. Maar zo'n ingesteldheid betekent wel die einde van jouw leven met God. Want een leven afzonderlijk van de Heere is geen ware leven niet. En dat is die diepere gevaar van voorspoed en rijkdom. Dit is precies ook die geval met armoede. Nee, niemand verlangt naar armoede niet. Maar dit kan jou natuurlijk wel oorkom. Zelfs in wisselende mate. Een ramp kan jou onverwachts treffen. Terwijl jouw toekomstvooruitzichten juist zo rooskleurig was. Je hebt juist jouw bestedingspatroon reeds in lijn gebracht met hier die gunstige vooruitzichten. Maar skielijk treft een ramp jou. Jij verloor jouw werk. Jouw huwelijk valt uit elkaar. Of een ernstige ziekte vergt skielijk groot en onvoorziene financiële lasten. Acher zei dat ware armoede jou makkelijk kan verleiden tot diefstal. Ja, ons kan makkelijk verstaan hoe kom. Dit is kortelijks dit. Om extra geld te verdienen buiten zich van die belastingoverheid. Dus baaien meer aantrekkelijk als om andere mensen of om die diakens te nader verhulp. Maar er is ook een meer dieperliggende zaak. Ik wil graag een voorbeeld daarvan geven. Het is gebaseerd op een Nederlandse situatie, maar ik denk jullie verstaan. In Nederland dragen kinders niet formele schooldracht niet. Ons kan dus makkelijk aan die kleding van een kind, wat een kind draagt, zien of die kind uit een welgestelde of uit een arm gezin afkomstig is. Een ma ontdekt dat haar kind op school geboelie wordt, omdat zij kleren draagt wat bij een winkel zoals Pep gekoop is. Hoe gaan die ma daarop reageren? Die ma is vindingrijk. Zij weet waar zij etiketten van duur handelsmerken kan bekomen. En zij hecht hier die etiketten van duur ontwerperskleren vast aan haar kindse kleren. Probleem opgelost. Ja, gebrek en een beperkte begroting kan vreemde situaties veroorzaken. Acher heeft dit geweerd en hij houdt rekening daarmee. Gebrek kan makkelijk veroorzaken dat jij een biekie of zelfs baaien oneerlijk kan optreden. En hij veroordeelt dit met baaien sterk woorden. Hij vraagt die Jere dat armoede hem niet zal verleiden om die naam van die Jere oneer aan te doen. U wonder waarschijnlijk of diefstal wegens armoede dan zo erg is dat dit die naam van die Jere oneer aandoen. Maar onthoud, broers en zusters, elk een wat stiel, al is dit als gevolg van armoede, zij in werkelijkheid aan die Jere: Jere, u zorgt glad niet goed voor mij niet. Want wat ik wil hij, kan ik niet koop niet. Daarom moet ik dit wel stiel. Ik stem beslist niet samen met die kleine inkomen wat u mij geeft niet. En dit terwijl die Jere zelf nadrukkelijk allerhande wetten in Israël ingesteld heeft met die doel om die gevolgen van armoede te bekampen. Hou ook in gedachten, zoons en dochters, dat die Jere destijds bij jouw dorp heel persoonlijk aan jou beloven heeft, omdat jij aan mij behoort, is jij mijn kind en daarom zal ik jou zoals een vader verzorgen. Maar als jij stil, dan beantwoord jij eindelijk zijn belofte met woorden zoals: u zorgt helemaal niet goed voor me niet. Want dit wat ik wil hè, kan ik niet koop niet. Daarom moet ik dit stil. Maar dan doe jij die naam van die Jere oneer aan. Dat is wat Acher bedoelt met leuentaal. In zijn eerste bede: hou valsheid en leuentaal ver van mij af. Hoe jij in zo'n geval met jouw eigen bezit en met die bezit van een ander omgaan, toon iets wat die Jere sterk afkeurt. Terwijl die Heer jou vraagt dat jij iets van zijn beeld, zijn trouw, zijn goedheid moet vertonen, doen jij die tegenovergestelde. Het is niet iets wat die Heer in jou bewerkt heeft, nee, maar waar zijn groot tegenstander aan jou doet. Die duivel kan dan spottend zeggen, kijk Heer, u hebt niet veel succes met zo en zo, of hoe. Kijk net hoe ontevreden hij is en dat hij uw voorschriften in die praktijk verwerpt en zodoende op mijn manier, die duivelsen, probeer om zijn problemen op te lossen. En daarom is, broers en zusters, niet alleen jouw woorden leuens en vals niet, maar jouw hele leven wordt een leuen. Omdat jij jouw leven van die Here losmaakt. Ons doen dit dus door ons bewustelijk van hem te distancieren in geval van armoede. Of door dit onbewustelijk te doen in die geval van rijkdom. Want dan wil jij jouw leven niet meer richten op die eer van die Here niet, maar dan richt jij dit slechts op jouzelf. En jouw leven toont niet meer een rechte beeld van ons Schepper niet, maar een verdraaide beeld daarvan. Omdat ons die Satan toelaat om die mooie dingen wat die Here in ons wil bewerken, bedarf. Geen rijkdom en geen armoede. Verstaan ons nou, broers en zusters, wat Agur ten diepste bedoelt met zijn dringende beden aan die Here. Agur wil verhoed dat enig iets in zijn leven een verhindering zou conform tussen hem en God. Hij wil alles doen om te verhoeden dat zijn gerechtheid op God zou kon afnemen. En daarom vraag hij eerbiedig, maar toch dringend, om voor hier die twee uiterstes bewaard te worden. Niet rijkdom of armoede niet. Agur bidt niet in die eerste plek voor iets tussenin, zodat hij daarmee een relatief makkelijke en zorgeloze leven kan hebben. Nee, hij vraagt of die Here hem zal weerhouden van die gevaren van rijkdom en armoede. Omdat beide van hier die uitersten zodanig zijn leven zou kan beheersen, dat die Here God niet meer zijn rechtmatige plek zal innemen in zijn leven niet. En daarom vraagt Agur slechts dat die Here hem zal voeden met dit wat hij nodig heeft. Dit blijft een vraag of die Here dit wat hij in zijn goedheid geeft, voldoende zal wees volgens ons subjectieve inschatting. Maar daar is geen objectieve maatstaf wat bepaalt wat voldoende precies betekent. Nee, Agur vraagt slechts in zijn gebed of dit wat die Here ons vandaag geeft, voldoende zal wees. Dit is precies diezelfde als in die gebed voor ons dagelijkse brood, zoals wat de Heer Jezus ons in die onze Vader geleerd heeft. Niks meer en niks minder. Ons vraag slechts dit wat ons voor vandaag nodig heeft. Ons diepere beden, samen met Agur, is dus dat daar niks in ons leven zal gebeuren wat ons zal verhoed om te erkennen dat God alleen die oorsprong is van alles wat goed is. Ons vraagt niks meer en niks minder als onderhoud voor ons levens, wat gerecht is op die Jeremie. Want hij heeft daar die leven van die dood gered. Verstaan ons broers en zusters dat ons in ons gebed maar niet zomaar iets lukraak vraagt. Ons laat ons ook niet door ons gevoelens leiden. En toch, ook al koester ons niet hier die gedachten in ons hart niet, toch denk ons dikwijls, als ons gebed niet baat niet, dan schaadt dit ook niet. Maar als ons tot die Here bidt, om voor ons te zorgen, en daarin ook vraag, dat ons niet van hem losgemaakt wordt, dan kan ons op die beloftes van die Here pleit. Ik heb reeds die belofte van die doop genoemd. God heeft baaien persoonlijk zijn zorg aan ons beloven. Maar diezelfde belofte vindt ons ook in die nachtmaal. Die Heere beloofde ons dat hij ons alles zal geven wat ons nodig heeft om met hem te leven. Om aan hem verbonden te wees. Dit is iets groots. Iets ongelooflijks. Dit is een belofte wat net zo stevig staat zoals een onbeweeglijke rots. Die Heere weet precies wat ons nodig heeft. Die is niet voor allemaal diezelfde. Sommigen krijgen een groter inkomen als anderen. Anderen moet baaien tegenslaan en teleurstellings doorstaan. Nog ander is ziek. Maar die Heere weet wat hij doet. Hij heeft reeds eerste voor ons zijn zoon gegeven. En alles wat vandaag in ons levens gebeurt, gebeurt binnen die kring van Gods liefde. En wat ons eindelijk vraagt, is of die Heere ons dit zal wijzen. En ons alles zal geven, zodat ons in staat zal wees om ons dank uit te leven voor daar die liefde. Daarmee bid ons dat ons in staat zal wees om van harte te kan zingen. En dat is ons Amalie, Psalm 128, wie door Gods vrees bewoort. Trouw op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oost en klaargetekend staan. Die arbeid van zijn handen zal hij met vreugd genieten, wanneer die koringlanden met zijn hun opbrengst biedt. Amen. We gaan ons geloof belij, een speciale belijdenis voor biddag, zondag 10 van die Heidelbergse catechismus, kom ons staan. Wat verstaan jij onder die voorzienigheid van God, die almachtige en ooralteenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en al die schepsels alsof met zijn hand nog onderhoud en zo regeer, dat loer en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, voedsel en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alles ons niet per toeval niet, maar uit zijn vaderhand toekomt. Wat baat dit ons, dat ons weet dat God alles geschept heeft en dat dit nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat ons in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook voor die toekomst een vaste vertrouwen in ons getrouwe God en Vader kan stellen, dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepsels zo in zijn hand is, dat hulle zonder zijn wil niet kan roeren of beweeg niet. Amen. Ik kan gaan zitten. Kom ons nader, die Heere, in ons gebed, ons bed samen. Heere, in die hemel, met ons gebeden wil ons als gemeente nou voor u belei, dat ons werkelijk weet dat ons heel te maal van u afhankelijk is. Dezelfde tijd moet ons ook erkennen dat ons dit wel weet en dit nou ook hardop zei, maar dat ons die besef van afhankelijkheid in ons levens in baie gevallen glad niet wijs niet. Daarvoor vraag ons vergeving, Heere. Wil toch weer met ons een nieuwe begin maken en geduldig wees met ons. Vader, als ons naar die wereld kijkt waarin ons leeft, zien ons dat die aarde inderdaad vervloekt is wegens Adamse zonde. En omdat ons en Adam medeschuldig is, wil ons voor u beleid, hoe schokkend dit voor ons is om die gevolgen van zoveel rampen te zien. Grote droogtes, zowel als groot wateroorlast. En die geweldige schade wat door aardbevings en orkanen aangericht wordt. Ons hoort van groot branden in die Noordkaap en andere plekken, wat boerderijen bedreigt en die werk van baie boeren bemoeilijkt. Heere, wat er ondenkbare ellende is daar wens al hier die natuurrampen. Maar ook ellende als gevolg van oorlogen en conflicten wat door gewetenloze mensen uitgelokt wordt. Ons dra alle slachtoffers aan u op. En ons vraag een zegen over alle vormen van oprechte hulpverlening. Ook die hulp wat gegeven wordt vanuit die overtuiging dat u wil hebben, dat u kinders waar mogelijk behulpzaam moet wees. Geef voor ons een sympathieke en gesteldheid tegenover ons medemensen, als mensen wat aan u verbonden is, zodat ons ander kan laten deel in al die goede dingen wat u voor ons gegeven hebt, en geef dat ons dit juist zal doen om uw genade over die hele wereld bekend te maken. Vader, miljoenen mensen is op die vlucht, medemens. Ook in ons eigen land wordt onder druk en vertrapt. Vrouwen en kinders wordt mishandeld, jeugd gebreinspoeld. Vluchtelingen verdrinken, sterf van honger of leef zonder doel in kampen waar niet werkelijk barmhartigheid aan hulle bewijs wordt niet. Ons draagt hulle aan u op. Ons moet erkennen dat alle ongerechtigheden uiteindelijk die gevolg is van een levenswijze waarbij onderworpenheid aan uw goede wil afgewezen wordt. En waar mensen zelf daarvoor kiezen, is dit anders als wanneer mensen eenvoudig niet die keuze hebben niet, omdat hulle u niet kennen. Zeeën daarom die werk van zending en evangelisatie. Help ons om zelf ook niet daarvan weg te schrammen, maar om zelf ook te doen wat ons kan, met woord en daad. Ons draait onze regering aan u op. Binnen die regering is daar baie krachten wat met elkaar strijdt, wegens tegenovergestelde belangen. Gij, Heere, dat die belangen van die volk die overheid zijn eerste prioriteit zal wees. En dat daar gerechtigheid zal wees voor al die inwoners van ons land. Geef je daarom baie wijsheid aan ons president en zijn ministers en allemaal wat een beherende functie heeft als afgevaardigdes en vertegenwoordigers van ons volk. Geef je wijsheid aan rechters en juristen. Ons vraag voor ons kerkelijke gemeente, zoals ons gemeente mag functioneren in die klein kerkverband van die VGK. Als een plek waar u met uw woord wil wonen, zodat die leven van ons en onze kinders kan floreren. Maak ons allemaal trouw tegen om elkaar en aan u. Zijn die werk van commissies wat helpt om een gezonde kerkelijke leven in stand te houden. Zijn die catechismes onderweg en die werk van die bijbelstudieverenigings. Zijn ook die ambtelijke werk van die predikant, dominee Erik, en van die ouderlingen en diakens. Ons wil ook elkaar aan u opdragen. Elk een van ons leeft in zij of haar eigen omstandigheden. U geeft ons alles wat ons nodig heeft. En ons mag dit ook met elkaar delen. Daarin zien ons uw werk. Maar nou wil ons vandaag ook in die bijzonder vraag om ons arbeid te zien. Al die werk wat ons doen. Werk buiten die huis om een inkomsten te verdienen. Werk bij die huis om die gezin te verzorgen. Werk bij die school om aan die toekomst te bouwen. Vrijwilligerswerk. Geef elk een van ons specifiek dit wat ons nodig heeft om een werkzame leven te leiden tot uw eer. Geef dat ons werk niet als een zwaar last zal ervaren, maar dat ons die vruchten daarvan mag genieten. Geef, Heere, dat ons ook zal beseffen dat dit is wat u vraagt, een vreugdevolle leven, wat duidt op uw goedheid. Geen inkomsten wat daarvoor voldoende is. Zeeën daarvoor die werk, die kantoor, in die werkswinkel, in die bezigheid of op die landen. Zorg voor ons zo volgens uw eigen belofte, dat ons daardoor elke dag opnieuw kan erkennen dat u die bron is van alles wat goed is. Leer ons om uw lof te bezingen, als ons die gras weer zien groeien en die knoppen weer op die bomen beginnen uitbot. Als ons weer zien hoe die landerijen weer bewerkt wordt, zodat die landen op uw tijd weer goede oesten, families, koring of ander voedsel kan opleveren. Zeeën diegene wat hard moet werken in ons land zijn moeilijke klimaat, om te verzekeren dat daar genoeg kost is voor alle burgers. Ook in tijden van tegenspoed. Zeeën die personeel van die scholen waarheen ons dankzij uw goede zorg met vrijmoedigheid ons kinders kan sturen. Zeeën allemaal wat in die gezondheidszorg werkt en wat dit voor ons mogelijk maakt om medische zorg te ontvangen in geval van ziekte of ongeluk. Zeeën ons, Heere, in ons persoonlijke omstandigheden, of dit nou ziekte of gezondheid is, of ons jong of oud is, of ons bezig is met opleiding, of al die volle verantwoordelijkheid draagt voor die werk wat ons toevertrouwd is. Vader, ons dank u als gemeente dat in die gezin van broeder en zuster Anthony en Charlotte Wilcox een dochtertje geboren is. Een wonder, wat tevens een groot geschenk mag wees voor die ouders en grootouders. Ons bid voor herstel van krachten voor Charlotte en ons vraag uw speciale zorg nou Helen Carla nog in die ICU opgenomen is. Vader, zegen ons als gemeente, zodat uw grote naam daarin verheerlijk kan worden. Neem ons zo opnieuw in uw dienst, ondanks ons zondes. Leid ons elke dag door uw heilige geest en hoor ons gebeden en aanvaar ons dank. Ons vraagt dit om Christus ontwil. Amen. Kom, ons zing nou Psalm 31 vers 1, wat aansluit bij die gebed 31 vers 1. krijgt nou gelegenheid uw gaves voor de Heere te geven in die collecte. Na die collecte zing ons Psalm 144 vers 5 en 6. 144 5 en 6 na die collecte. Gemeente, ontvang nou in geloof die zegen van de Heere. Die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God die Vader, en die verbondenheid door God die Heilige Geest is met jullie allemaal.